heeft de aandelen nu al verkocht, inderdaad. Daar hebben wij geld voor gevangen. Maar er wordt nu niet gevraagd om 4000 euro te geven aan Alliander. Er wordt gevraagd een lening. En dat wordt aan alle deelnemende gemeenten en provincies gevraagd. En dat wordt met rente terugbetaald. Dit is voor de netbeheerder de goedkoopste manier om geld te kunnen lenen, om te kunnen investeren in het stroomnet. En Alliander rekent de kosten voor het stroomnet door de beheerskosten, netbeheerskosten, door aan onze inwoners. Dus er is alles aangelegen om te zorgen dat Alliander zo min mogelijk kosten maakt, zodat de stroom of de leveringskosten voor onze inwoners zo laag mogelijk blijven. Er is geen sprake van dat er hier geld wordt weggegeven. Wij kunnen tegen relatief lage lasten kunnen wij geld lenen. En Alliander vraagt om een heel klein bedrag door te lenen aan Alliander, wat we weer met rente terugkrijgen.
Mevrouw Koot.
Excuses, de heer Ram heeft gelijk. Het is geen subsidie die we geven, het is een lening. Maar dan nog blijft mijn punt staan dat in de eerste plaats het verdienmodel aan Alliander zie ik nog niet zo duidelijk zitten. En wij zijn beheren geen gemeentegeld om verdienmodellen te hebben. En dan blijft nog steeds mijn vraag staan. Dat grote bedrag wat daar ooit opgeleverd heeft, stel dat inderdaad de provincie dat heeft staan en er is niet naar gevraagd, dan zou ik dat een gemiste kans vinden.
Mevrouw Koot, ik zal het volgende met u afspreken. Als u volgend jaar op mij stemt, ga ik er een vraag over stellen.
Ik stel liever de vraag nu.
Als u mij toestaat. Ja, mevrouw Hin.
Voorzitter, mevrouw Koot, u kan het toch aan de provincie vragen of het er nog is.
De heer Soyer.
Ik zou hier graag geen ambtelijke capaciteit in willen besteden om dit bij de provincie na te vragen.
De heer Ram.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de provincie Noord-Holland heeft een aandeel van 9,16% in Alliander. Dat is een veelvoud van het aantal aandelen wat wij hebben. Dus er zal bij de provincie ook een veelvoud van het bedrag van een kleine 4000 euro aan lening gevraagd worden.
Als u mij toestaat, gaan we dit agendapunt. We zaten nog in de vragenronde, overigens. Dus er is ook nog een politieke ronde. Is daar nog iemand voor? Ja? Dan gaan we dit ook terugvinden op de raadsagenda van de 16e. In tegenstelling tot wat in het conceptraadsbesluit staat, daar staat de 12e. Maar daar hoeft u die zaterdag niet voor te komen. U mag gewoon de 16e komen om hierover te stemmen. Agenda punt 9. De verordening en begroting nieuwe wet inburgering. Vragen? Mevrouw Koot.
Ja, u hoeft er niet per se bij mij te beginnen, voorzitter. Ik moet even in mijn boek bladeren. Graag eerst even een ander.
Mevrouw van der Wetering.
Dank u, voorzitter. Over het algemeen wel blij met het advies dat voor ligt. Wij hadden eigenlijk als steunfractie één vraag. In het advies, het collegebesluit wordt gevraagd om boven regionaal inkopen en uitvoeren van de onderwijsroute MBO 2 tot en met 4. En het geeft van een mandaat aan de gemeente Heerhugowaard als aanbestedende dienst voor de onderwijsroute. Wethouder, kunt u mij aangeven, voor mijn gevoel is inburgering lokaal een lokaal proces. We hebben hier natuurlijk ook een prima school staan. Waarom kunnen we dat niet zelf?
De portefeuillehouder, de heer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Dit gaat om onderwijsroutes die wij niet zelf kunnen verzorgen. Dit zijn mbo-routes. Dus die kopen we allemaal in bij een mbo. We hebben geen mbo op Texel. Geen volwaardige althans, laat ik het zo zeggen. Dus dat kopen we met z'n allen in. Het gaat natuurlijk ook om kleine hoeveelheden. Dus je moet het bij één partij inkopen. En dat doen we met de hele provincie Noord-Holland-Noord samen.
De heer Hoogrijden.
Portefeuillehouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de Bolder is natuurlijk wel van de gemeente, maar vormt wel een specifieke tak van de gemeente. Heeft een hele andere losstaande entiteit en treedt ook in dit verhaal dus als zodanig op. We hadden theoretisch ook kunnen zeggen dat het een samenwerking is van de gemeente, maar om echt aan te geven dat de Bolder die entiteit heeft die dat doet, staat hij er zo in.
Dank, de heer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Inburgering is niet nieuw. Maar nu moeten we wel gedwongen er weer eens goed naar te kijken. Tevens zijn we nu veel scherper op de verhouding tussen het kwetsbare individu versus de krachtige overheid. Ik realiseer me dat het gaat over een heel gevarieerde groep. Van analfabeet in het land van herkomst tot universitair opgeleid en vloeiend Engels sprekend. In de verordening staat: de schriftelijke informatieverstrekking is beschikbaar in eenvoudig Nederlands, Engels, Arabisch, Tigrinya en Dari. In de persoonlijke gesprekken is een tolk beschikbaar indien nodig. Is er voldoende budget beschikbaar voor de andere talen en voor de benodigde tolken hiervoor? Vooral aangezien de bijdrage van de Rijksoverheid niet toereikend is. Eerst, wat was de eerste vraag? In samenspraak met de inburgeraar wordt er een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt. Dit heeft de vorm van een officieel besluit inburgering en is een beschikking. In de verordening neemt de inhoud hiervan een volledige pagina in beslag. Tevens zijn er 3 pagina's met 5 artikelen over de naleving en handhaving in de verordening. Hoe weet de inburgeraar waaraan hij moet voldoen? Hij krijgt het inburgeringsplan per post in het Nederlands toegestuurd. In de verordening staat niet wat de inburgeraar moet doen wanneer hij het niet eens is met dit besluit. Dat zou behandeld kunnen worden in het onderdeel de Nederlandse rechtsstaat van het PVT, het participatieverklaringstraject. Maar dan is de termijn van bezwaar maken vastgestreken. Hoe wordt dit aan de inburgeraar duidelijk gemaakt? Is er een sociaal jurist op het eiland die een inburgeraar kan helpen indien nodig? Dat waren mijn vragen.
Dank, de heer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Technische vragen, maar ik ga proberen ze te beantwoorden. De samenwerking tussen de 4 partijen die hier genoemd worden, die is vandaag al ondertekend. Dat moest ook wel, want eigenlijk had het natuurlijk op 1 januari al van kracht moeten zijn. En in die samenwerking hebben de partijen ook uitgesproken dat er op dit moment voldoende geld is. Daar hebben ze natuurlijk allerlei gesprekken over gehad om de taken die zij verwachten dat ze op hun afkomen te kunnen financieren. Maar dat weten we natuurlijk allemaal niet zeker, want we weten niet precies hoeveel mensen deze kant op komen en of ze allemaal analfabeet zijn of dat ze allemaal universitair geschoold zijn. Dat zal nogal verschillen. En misschien spreken ze wel allemaal Engels en dat vereenvoudigt ook een aantal zaken. Tolken, mocht het zo zijn dat er de taal niet beschikbaar is, dan is er altijd de mogelijkheid om gebruik te maken van de tolkentelefoon. Die is niet gratis, maar zit wel in het contract meegenomen. Daar is uiteraard over nagedacht. Dat een inburgeraar deze verordening niet zal begrijpen, dat begrijp ik ook. Ik begrijp hem natuurlijk al zelf amper, want welke Nederlander begrijpt een verordening in het Nederlands überhaupt? Maar daarvoor is bijvoorbeeld Stichting Welzijn, of Tessels Welzijn, laat ik zo zeggen, en Vluchtelingenwerk voor. Die begeleiden mensen überhaupt als ze moeite hebben met vragenstukken die, nou ja, of het nou met de post te maken hebben of met verordeningen zoals deze. Dus daar, die component wordt in ieder geval door Tessels Welzijn opgepakt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het antwoord op uw derde vraag van, ja, wat moet die inburgeraar nu als hij bezwaar wil maken tegen iets wat in deze verordening staat? Dat komt daar dan ook op neer. Dus die begeleiding zit bij Tessels Welzijn. En hoe dat in de praktijk gaat uitpakken, dat weet niemand in Nederland. Wij denken dat we het op zijn Tessels zou kunnen gaan organiseren en zijn eigenlijk wel trots op die samenwerking.
Dank. Dan nu mevrouw Goot.
Dank u wel. Dit gaat over een verplicht traject inburgering wat nu bij de gemeentes neergelegd wordt. Op zich denk ik een hartstikke goede zaak, zullen we zeker mee instemmen. Het is in ons aller belang dat we proberen de nieuwe burgers zo snel mogelijk en zo goed mogelijk in Nederland hun plek te laten vinden. Er zijn wel een paar termen binnen het traject waarvan ik toch graag iets duidelijkerheid zou willen krijgen. De eerste vraag is, wie moeten er eigenlijk inburgeren? Want dat staat eigenlijk nergens omschreven. Als iemand uit Roemenië komt, spreekt die denk ik de taal ook niet. En misschien ook uit Polen. Is het nog maar afwachten of ze Duits en Engels kunnen. Zijn dat ook mensen die dit inburgeringstraject moeten gaan doorlopen? Is daar duidelijkheid over? Dat is een vraag aan de wethouder. Het tweede is, er wordt uiteindelijk een traject van Huis van Ontwikkeling opgesteld. En daarmee wordt aangegeven dat het een langdurige begeleiding is, dat Huis van Ontwikkeling. Hoe lang gaat die duren? Is dat een soort levenslang begeleiding om te kijken of ook na 5 of na 10 jaar de zaken nog goed lopen? Of is daar wel een termijn aan verbonden? De PIP werd al genoemd door collega Soyer. Dat persoonlijk inburgeringsplan. Dat duurt als ze aangemeld zijn. Ze krijgen binnen 2 weken een uitnodiging om langs te komen voor een gesprek. En dan gaat er een persoonlijk plan opgesteld worden. Schrik niet, dat duurt 10 weken. Maximaal 10 weken. 10 weken, dat is een allemachtige tijd. Als je hier zit, niks kan. En zit te wachten totdat er een keer een reactie komt om je te helpen je weg te vinden. Waarom kost dat zoveel tijd? Waarom kan dat niet iets sneller? Dat lijkt mij voor de mensen ook veel prettiger dan hier 3 maanden te zitten. Eventueel, hoor, in het uiterste geval. Dan heb ik als laatste nog, in tegenstelling tot mevrouw Van de Wetering, leek mij dat de inburgering bij uitstek geschikt is om regionaal op te pakken. En ik begreep van de wethouder dat dat ook al het plan is. Ik noem maar iets, als je moet gaan starten met mensen die de taal helemaal niet spreken, is het handiger om mensen bij elkaar te zetten uit diverse gemeentes om ze op weg te helpen, dan dat wij iemand die Farsi spreekt inhuren en in Den Helder iemand die Farsi spreekt inhuren. Om maar iets heel, heel, ik zie geknik, dat heb ik niet helemaal goed begrepen. Maar het leek mij bij uitstek iets voor regionaal, maar ik heb begrepen van de wethouder dat dat ook gebeurt. Dan waren dat mijn vragen. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag, wie moeten er inburgeren? Dat zijn de mensen die een complete asielprocedure hebben doorlopen. En ik kan u niet vertellen welke landen daar precies wel of niet voor zijn. Polen geldt dat natuurlijk iets anders voor dan iemand uit Noord-Afrika. Dat wou ik.
Mevrouw Koot, wilt u interrumperen? Dus alleen maar asiels, voorzitter, heel kort. Dus alleen maar de asielzoeker, de toegewezen asielzoekers. Ik dacht ook immigranten, maar dan heb ik dat niet goed gelezen.
Meneer Van der Belt, gaat u verder.
Nee, het gaat om statushouders. En dat zijn dus mensen die een complete asielprocedure hebben doorlopen. Dus die mogen hier blijven, dat zijn eigenlijk gewoon Nederlanders geworden. Het Huis van Ontwikkeling, vroeg u. Wellicht is dat dan misschien. Lopen misschien wat dingen door elkaar. We hebben natuurlijk met z'n allen de ambitie dat de Bolder een Huis van Ontwikkeling wordt. En eigenlijk is dit de eerste groep die misschien wel iets wat daaraan kan bijdragen om die ontwikkeling van de Bolder wat vorm te gaan geven. Vandaar dat we die combinatie ook hebben gemaakt. Vandaar dat het ook een pluspunt is eigenlijk om het op Texel te doen. Want dat geeft de Bolder in ieder geval wat richting al die kant op. Kunnen we daar al wat ervaring mee doen. Maar over hoe lang zo'n traject duurt, dat duurt precies 3 jaar. Althans, dat heeft de wetgever voorgeschreven, dat dit traject van inburgering volgens de nieuwe wet 3 jaar duurt. U zegt 10 weken, dat is lang. Ja, dat is ook lang. Als we ze in achter zouden laten 10 weken lang, dan zou dat heel lang zijn, maar dat is niet zo. Gelukkig hebben we continu contact en proberen we juist in die 10 weken, ook al eigenlijk vanaf de start, misschien wel vrijwilligerswerk aan te bieden, of misschien juist wel al allerlei dingen mogelijk te maken. En dat hangt natuurlijk heel erg af van de persoonlijke situatie van de statushouder. Ik denk dat dat was, voorzitter.
Dank. Mevrouw Van Wetering.
Nee, inderdaad, de wethouder is nog 1 stukje vergeten. Of tenminste, daar reageer ik dan op. Mevrouw Koot zegt van, bijvoorbeeld voor taalkursussen is het misschien handiger om dat gezamenlijk op te pakken. Maar volgens mij is dat nou juist iets wat je veel beter hier kunt organiseren op de een of andere manier. Mijn mening. Omdat je anders met groepen mensen zit die elke keer met de boot mee, weet ik veel, waar naartoe moeten om de Nederlandse taal te leren.
De heer Van der Belt, hier nog iets op...
Het was niet echt een vraag natuurlijk, het was meer een mededeling. Maar dat is correct. Zoveel mogelijk wordt natuurlijk op Texel gedaan en zoveel mogelijk bij elkaar. En ook het Rijk en de COA gaan er, kijken er wel enigszins naar dat er niet bijvoorbeeld... Van, wij zijn natuurlijk een kleine gemeente, er komen hier 20 mensen... dat dat niet 20 taalgebieden zijn. Er wordt wel een beetje rekening mee gehouden dat het ook een beetje behapbaar moet zijn. In hoeverre dat mogelijk is, dat zullen we zien in de praktijk.
Dank, mevrouw Visser. Nee? Tot zover de vragenronde. Inhoudelijk, de heer Soyer.
Dank u wel. Wij zijn blij dat er een goede samenwerking is met de vier partijen... die nu geformaliseerd is met een samenwerkingsovereenkomst. In de RIB van een jaar geleden wordt gesteld... de gemeente voert de regie op het proces... en de regie bij de casus ligt bij de aanbieder. Ik heb begrepen dat bij de aanbieder in dit geval de casushouder bij de bolder zit. Maar de gemeente is wel eindverantwoordelijk voor het geheel... Daarom is het van belang dat de gemeente ervoor zorgt dat alle partijen het gevoel houden dat ze volwaardige partners zijn en dat er een goede overlegsituatie blijft over het proces. We zien in de gekozen aanpak, zoals in de stukken verwoord, een goed begin en zijn erg blij dat er jaarlijks in het samenwerkingsverband wordt geëvalueerd en wanneer er dus bijstelling nodig is, zal dat snel genoeg bekend worden. Dus wij zullen gewoon voorstemmen. Dank u.
Dank u, de heer Ram.
Dank u wel, voorzitter. Vanuit mijn werk weet ik dat de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk ontzettend nuttige, mooie en goede dingen doen. Dus ik ben blij dat ze ook weer betrokken worden bij deze samenwerking. Wij zullen dit voorstel zeker steunen. We hebben wel wat moeite met het feit dat het weer iets is wat door een hogere overheid aan ons wordt opgelegd. Waar ook budget voor beschikbaar wordt gesteld waarvan men van tevoren weet dat het niet voldoende gaat zijn. Maar daar zullen we nog richting onze andere lijntjes wel contact over opnemen.
Dank, mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij willen graag het college, maar ook de Bolder Vluchtelingenwerk en Texels Welzijn complimenteren met deze Texelse aanpak. Het vraagt lef om dit als kleine gemeente zelfstandig op te pakken. En daar zijn dan sterke bondgenoten voor nodig en die lijken gevonden te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de inburgering voor nieuwe Nederlanders op Texel een stuk prettiger zal maken en daarmee de kans op succes ook zal vergroten. Wij zullen het voorstel dan ook van harte steunen en wensen alle vier de partners een prettige samenwerking en veel succes.
Mevrouw Koot.
Ook het CDA is blij dat het college dit voortvarend oppakt en de benodigde maatregelen en stappen heeft genomen. En wij wensen iedereen veel succes met het inburgeren en begeleiden.
Dank, mevrouw Van der Wetering.
Veel succes allemaal en volgens mij is het ook een hamerstuk.
Nou, dat maak ik wel uit, mevrouw Van der Wetering. Nee, in mijn optiek zijn er geen openstaande vragen meer. Dus wat mij betreft ook een hamerstuk voor 16 februari. Iedereen eens? Ja, hamerstuk. Dank u wel. Agenda punt 10. De zesde wijziging gemeenschappelijke regeling regionaal historisch centrum Alkmaar. In de vragenronde. Iemand? Inhoudelijk? Iemand? 16 februari, hamerstuk. Kan iedereen zich daarin vinden? Agenda punt 11. Zienswijze kadernota 2023 regionaal historisch centrum Alkmaar. Vragenronde, iemand? Inhoudelijk iemand? Andermaal de... raadsvergadering van 16 februari als hamerstuk. Een hamerstuk. Agenda 12. Zienswijze kadernota 2023 veiligheidsregio. Vragenronde. Iemand? De heer Van Troost, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Dat lezen in het kopje. Nieuwe en ongekende crisistype. Zou de portefeuillehouder er één kunnen noemen?
De heer Uithaag.
Wel meer.
Ga de gang.
Maar een hele concrete, meneer Van Troost, is toch de nieuwe toenemende dreiging, bijvoorbeeld op cyber, aan gemeentes. En wat je dus ziet is dat de openbare orde, waar de adviseurs van mij heel vaak bezig zijn op het strand en met de brandweer, nou, noem het allemaal maar op, zie je dat ze ook steeds meer ingezet worden van ja, wat gebeurt er als een gemeente plat gaat of gehackt wordt. En dat is een crisistype waarvan we, een brandweerman die kan een spuit vasthouden, maar hem vragen of haar vragen om het adviseren om de serverruimte op een goede manier te begrenzen. Dat is van een hele andere type. Dat is een vraag waarbij ik kan afvragen als het zo vaak zich aandient, of je dat als gemeente alleen of dan toch met 16 gemeenten samen moet coördineren. Misschien wel 1 of 2 experts in Alkmaar kan hebben die dan ons kunnen helpen. Dat maak je ook weer minder kwetsbaar. Dat is een concreet voorbeeld in de digitale wereld. Ik kan ook enkele fysieke voorbeeld noemen, maar dan het ging over 1, precies, voorzitter. Ja.
Dank u wel, de heer Van Troost.
In antwoord daarop, we sturen deskundigen op het gebied van ICT naar Oekraïne, vanuit Defensie vandaan, om dat juist te voorkomen.
Laat ik het zo zeggen, meneer Van Troost, voor mij is het gewoon goed dat we de discussie hier voeren. Wat kunnen we zelf als gemeentes en wat kunnen we beter in samenwerking doen? En dan is vervolgens nog de vraag of je bij de veiligheidsregio moet beleggen of niet, of op een andere manier kunt organiseren. Maar we moeten ons wel meer bewust zijn. Als ik dan digitaal mag zijn, dan kan ik nu wel opbiechten aan nu. Maar ik heb afgelopen december ook nog een paar spannende weken gehad. En eigenlijk het hele eiland, dat heeft u allemaal niet geweten. Maar een van de 2 kabels van de telefoon was kapot getrokken. Daar heeft u allemaal helemaal niks van gemerkt. Inmiddels is er een tijdelijke kabel, dus zijn we weer op 2 manieren aangesloten. Maar moet u eens voorstellen als die ene kabel die over was, het had begeven? Nou, daar had de veiligheidsregio echt, we hebben er heel veel contact over gehad. Eigenlijk geen idee wat ze dan zouden moeten doen. Dat is een ander fysiek voorbeeld, wel een digitaal fysiek voorbeeld. Dus ik kan er wel even doorgaan met voorbeelden waarbij ik zeg, ja, nadenken, kunnen we dat als Texel zelf? Kunnen we het als regio? En als je het als regio doet, moet je dan iets doen of moet je dat beleggen bijvoorbeeld bij Defensie of anderen? Dat gesprek moet echt veel gestructureerder gaan plaatsvinden.
Dank. De heer Schuidega, nog een vraag.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, even een navolging van meneer Van Troost. We hebben hier ook in het kader van... Het probleem zit hem niet alleen bij de veiligheidsregio, maar ook bij de GGD's. En eigenlijk het zijn het allemaal individuele koninkrijkjes die eigenlijk geen centrale kadernota volgen. En daar zit hem de kneep. Iedere keer, je ziet het nu met de coronapandemie, bij wijze van spreken 25 zelfstandige GGD'tjes die ook geen centrale aansturing hebben. En zoals meneer Van Troost ook zegt, bijvoorbeeld de kabelbreuk. Nou, Defensie heeft binnen 6 uur... zetten ze 2 straalzenders neer. Eentje in Den Helder en eentje op Texel. Je hebt een straalverbinding. Ik bedoel, Defensie heeft een crisisteam. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met een programma. En dat is dan net het manco waar ik een beetje tegenaan kijk bij deze regionale individuele koninkrijkjes. Maar goed, u hebt misschien meer ervaring ermee dan ik. Dank u.
Dank u. Wil de portefeuille hierop reageren?
Nou ja, kijk, er worden dan dingen gezegd die veronderstellen. Natuurlijk hebben we straalzenders onderzocht, meneer Schuilinga. Maar op een straalzender kunnen hooguit 50 mensen, is mij verteld. Dus als je 14.000 mensen... Dus dat is... Als u dat soort dingen zegt, dan zegt u eigenlijk ook tegen mij dat de oplossing eenvoudiger is. En daar ben ik het gewoon niet met u eens. En dat vind ik dan wordt de discussie wel een beetje lastig. Want als u er geen vertrouwen in heeft dat ik hier zit om uit te dragen dat dit echt een groot probleem is, dan hebben we een heel ander vraagstuk hier met elkaar. Dus onderschat gewoon niet in deze tijd wat deze zaken betekenen. En als dingen simpel oplossen zijn, dan zouden we dat ook wel doen. Heel concreet, die straal zijn er zo gewogen, maar zou dus niet... voldoende oplossing bieden. En twee, u heeft dat inderdaad eerder aangegeven, ook over de GGD, ook over de veiligheidsregio. In Nederland is het nu eenmaal zo dat gemeentes veiligheidsregio's vormen en GGD's vormen. Als we dat willen veranderen, moet echt een discussie in Den Haag gevoerd worden. De bekostiging op dit moment gaat via de gemeente, dus dat kan ik ook niet veranderen. Ik heb wel een verantwoordelijkheid, nogmaals, in de continuïteit van de dienstverlening en onze inwoners zo veilig mogelijk te laten wonen. En daarom ligt het voorstel hier.
Dank. De heer Schuilinga.
Ja, dank, meneer Uithaag. Ik ben het heel met u eens dat we dit gezamenlijk moeten doen. Maar u weet dat ik daar een beetje kritisch op ben op dit soort punten. Maar goed, met z'n allen komen we eruit. En ik zal ook mijn contacten in Den Haag ook wel na de evaluatie ook bespreken. Dank u.
Dank. Inhoudelijk nog iemand over dit stuk? De heer Van Troost.
Ja, dank u wel, voorzitter. We lezen dan ook de benodigde bedrag van 190.000 euro beschikbaar te stellen voor twee functionarissen. En nu vraag ik me af, een ramp is een ongewoon, ongewenst voorval op een moment dat je het niet had verwacht. En dat moet u handelen. U bent degene die het tot ramp verklaart, een situatie. Dan heb je heel veel nodig om een ramp qua proporties te handelen, om het weer terug te brengen naar aanvaardbare omstandigheden. 190.000 voor twee mensen. Dat is dus op een behoorlijk level, op managersniveau. Maar heeft u nou niet meer aan, bij wijze van spreken, vier mensen voor dat bedrag die echt de plannen ook invullen en klaarstaan om dat te handelen? Want dat heeft u nodig. U heeft handjes, laat maar zo zeggen, aan het bed nodig. Want u weet al, een ramp voorkomen is een illusie. Dat kunnen we niet. Net als dat we brand niet kunnen voorkomen. We kunnen voorzichtig met vuur omgaan. Maar een brand voorkomen is uitgesloten. Alleen het staat nu eenmaal in om die wettelijke taak. Omschreven in die wet op de veiligheidsregio's. Dus mijn vraag is nogmaals, heeft u niet meer aan vier mensen die echt daadwerkelijk bezig zijn met de voorbereiding op de rampenbestrijding dan twee mensen die op het managersniveau gaan uitzoeken of er nog ongekende crisistypes zijn? Tot zover.
De heer Uithaag.
Kijk, ik moet dan ook afgaan op de informatie die ook mij te oren komt vanuit de directie en dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. Er is gekeken in alle veiligheidsregio's hoe die zijn georganiseerd en hoe die omgaan met het nadenken over types of crisis die ze kunnen aandienen. En meneer Van Troost, voordat ik daarop inga, misschien is het in Nederland wel eens een interessante discussie waard, ver buiten deze gemeente Texel, van moeten we wel op deze manier met crisis blijven omgaan? Een hele interessante discussie, hè? Maar dat is, inwoners verwachten dat we toch wat doen. Dat is vooralsnog wel een beetje de situatie waar we in zitten. Misschien wel verwachten inwoners nog wel meer dan dat we nog wel kunnen waarmaken. Wat er is gekeken in deze veiligheidsregio is dat wij, als je dat in een benchmark afzet naar deze mensen die nadenken over dit soort nieuwe types en daarover nadenken, is dat we dik onder het gemiddelde presteren. Dus andere veiligheidsregio's hebben meer mensen op deze schaal en deze functie in dienst om na te denken over deze crisistype. Dan krijg je natuurlijk de vraag, misschien is deze regio relatief een beetje veilig en is het ook niet zo nodig om over deze crisis na te denken. Maar dan zie je ook dat er een aantal objecten, een aantal vraagstukken, denk alleen maar aan de lage ligging ten opzichte van de zee van grote delen van Noord-Holland, dat men toch zoiets heeft van, we scoren onder het gemiddelde. En dan zeg ik, ik moet uiteindelijk aan de inwoners uitleggen, hebben we goed nagedacht over crisis en nieuwe crisistypen die ze kunnen aandienen? Dan zeg ik heel eerlijk, op een aantal onderdelen niet. Die mensen, zegt de veiligheidsregio, die hebben we ook echt niet. We zitten in een benchmark waar we ook het niet goed doen ten opzichte van andere veiligheidsregio's. En dan uiteindelijk zeg ik als portefeuillehouder, dan snap ik dat deze vraag op deze manier ook naar voren is gekomen. Dat is inderdaad wel in deze schaal. Dat is de informatie zoals ik die heb. En dan denk ik, nou, dat vind ik ook een verhaal wat ik ook kan uitleggen hier.
Mevrouw van der Wetering.
Ik hoor dat onze burgemeester eigenlijk in principe de aanvraag een beetje ondersteunt. Maar in de zienswijze staat dat de motivatie om die twee FTE's op dit moment ook mee te nemen nog niet sterk genoeg is. En er wordt zelfs een vraag gesteld of marktpartijen dit niet zouden kunnen doen. Dat zijn de zienswijzen die meegegeven worden bij de kadernota. Dus ik proef nu een verschil tussen de zienswijzen en uw uitleg van net. Die ik trouwens heel gewoon duidelijk vind.
Heer Uithaag.
Maar dat is dan misschien ook wel een deel van de discussie. Als ik het hier zo zeg, dan is het misschien wel goed dat de raad zegt, dames en heren, als dan de burgemeester dit zegt, willen wij dat dat soort teksten ook voortaan beter in deze documenten opgeschreven hebben. Dus in die zin begrijp ik al dat de raad zou zeggen, nou ja, we kunnen ons er iets bij voorstellen. Ik hoop dat u dat mij straks meegeeft. Maar dat u wel in de zienswijze zegt van bijvoorbeeld de teksten die ik nu schrijf, dat u die voortaan ook in de documenten gezien wil hebben. Dus kennelijk, als ik hier nu iets vertel wat nog niet uit documenten blijkt, dan is het wel te snappen dat de raad nog zegt van, nou, daar mag dan de volgende keer ook wel iets duidelijk uit de documenten blijken.
Dank, de heer Van Trouw. Ja, voordat ik u het woord geef, wij krijgen ook berichten van kijkers en luisteraars. En nou is de vraag binnengekomen of u iets dichter bij de microfoon wil spreken en ietsje duidelijker. Gaat uw gang.
Tuurlijk, dat gaan we doen. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik moet even denken aan de woorden van gisteravond. Ik ben niet van plan om een college te gaan geven, maar ik denk dat het wellicht goed is misschien met u een afspraak te maken op korte termijn. Om eens even verder inhoudelijk over een aantal dingen te spreken. En voor het publiek wil ik alleen maar even memoreren. We hebben 14 dagen geleden de regionaal commandant van Zuid-Limburg gezien. Het gebied waar ik ook 9 jaar heb mogen werken. Hoe was het nou met Valkenburg? We waren niet voorbereid, zegt hij. Nou, daar ben ik van geschrokken. En als ik zie hoe het aantal mensen wat daar in dienst is om juist die rampenbestrijding op poten te zetten en te houden, dan kan ik niet begrijpen dat hij dat mag zeggen.
De heer Uithaag.
Achteraf de bekende koe, hè? Dus dat is altijd het risico bij de ramp. Maar aan de andere kant onderstreept hij eigenlijk ook wel, regeren is een beetje vooruitzien, dus zorg dat je over wat wij nu misschien wel voor de hand liggende rampen vinden, die 10 jaar geleden nog nauwelijks of minder een issue waren, denk inderdaad aan clusterbuien bijvoorbeeld, is het ook wel goed om toch te gaan denken van, hey, doe nou de goede dingen op de goede manier vooraf. En vervolgens, als je die nieuwe crisistype hebt geïdentificeerd, wat betekent dat voor je wagenpark, wat betekent dat voor je vrijwilligers, want dat komt natuurlijk wel allemaal achterweg. En de G4, we hebben natuurlijk raadsrapporteurs, hè. Het was Dries Veldkamp, moet dan toch gezegd worden, met de heer Van Droogs, die graag dat wilde gaan doen de komende tijd. Voor mij moeten we dat voor deze ook gewoon oppakken. We moeten niet de indruk wekken nu, meneer Van Droogs, dat u en ik nog even achter de schermen voor de mensen thuis nog even zaken doen. Dat lijkt me niet verstandig, hè? Dat is niet zo handig. Dus voor mij moeten we de vragen die u nu in openbaarheid wil stellen, moeten we nu stellen. Maar de rol als raadsrapporteur, die kunnen we gewoon wel zeker oppakken.
Dank, voldoende gesproken over dit onderwerp. Dan gaan we dit terugvinden op de raadsagenda van 16 februari. En mijn vraag is of dit als hamerstuk kan. Het wordt een hamerstuk. Dank u wel. Agenda punt 13, zienswijze kadernota 2023, Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. De vragenronde, de heer Svayer.
Dank u wel, voorzitter. Hugo de Jonge heeft gisteren aan de Tweede Kamer gemeld dat de omgevingswet voor de 5e keer is uitgesteld. Of dit uitstel is tot 1 oktober of tot 1 januari en of dit het laatste uitstel is, is nog niet bekend. In de kadernota van de Omgevingsdienst wordt uitgebreid aandacht besteed aan de consequenties van de invoering van de omgevingswet per 1 juli. 2 van de zienswijzes die de Noordkopcolleges willen indienen gaan over de omgevingswet. Heeft dit uitstel, ik gok zomaar tot volgend jaar, consequenties op de in te dienen zienswijze?
Dank voor deze vraag. De heer Van der Belt.
Dank u wel, voorzitter. Dat is een terechte vraag. Zoals u zelf al aangeeft, wordt in de kadernood voor de omgevingsdienst uitgebreid aandacht besteed aan de omgevingswet. En stellen wij daar, als u daarmee instemt, ook een aantal vragen over. Maar wij kunnen ons ook heel goed voorstellen dat de omgevingsdienst natuurlijk niet nu al kan anticiperen op die verlengde termijn of die vertraagde termijn, laat ik het zo zeggen. En uiteraard spreekt de omgevingsdienst daar zelf ook over en heeft ook al aangegeven, nou ja, als dingen naar achter gaan, die kunnen natuurlijk nu niet in deze kadernota worden verwerkt, maar die worden uiteraard verwerkt dan in de begroting. Er is nog veel onduidelijk, dat weet ook iedereen, dat weten alle betrokken gemeentes. Dus we moeten een beetje roeien met de riemen die we hebben, maar om de zienswijze aan te passen in de categorie let u erop dat de omgevingswet is uitgesteld en houdt u daar rekening mee. Dat zal niet veel toevoegen aan de zienswijze die wij nu gaan indienen.
Er zijn ook korte toevoegingen bij. Morgenavond worden deze zienswijzen in de regioraad besproken en ook alle vorige en de volgende. Dus als er nog wat te melden valt, kan morgenavond.
Dank, mevrouw Visser.
Nou, het gras is al voor mijn voeten weggemaaid, meneer Soyer. Hartelijk dank daarvoor. Zelf ben ik morgen niet bij de vergadering van de RRN. Maar ik hoop dat collega's die daar wel zijn, wel even polsen bij de andere gemeenten of die denken dat een aanpassing van de huidige zienswijze gebeuren moet. En of wij daar dan al voor de 16e... iets meer over kunnen weten.
Dank u wel. Tot zover de vragen. Inhoudelijk nog iemand? En nou heb ik zo vermoeden dat gezien de laatste opmerking van mevrouw Visser, dat we dit de 16e wel terugvinden op de raadsagenda, maar waarschijnlijk als bespreekstuk. Bij deze. Agenda punt 14, de zienswijze kadernota 2023 GGD. Vragen? Inhoudelijk? Hamerstuk? Dank, Hamerstuk voor 16 februari. Dan agenda punt 15... het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Wie wil daar een vraag over stellen? Mevrouw Visser, gaat de gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen over de letterlijke tekst. Op pagina 11 staat vrijwel bovenaan, in ieder geval in het eerste doelstelling, zeg maar. De kosten staan in redelijke verhouding tot de opbrengsten en het beheersen en verlagen van de gemeentelijke middelen staan centraal. En nu gaat het maar om dat laatste stukje, het verlagen van de gemeentelijke middelen staan centraal. Dit klinkt alsof we als doel hebben om zo snel mogelijk van al onze gemeentelijke middelen af te komen. Ik ga er niet vanuit dat dit wordt bedoeld. Ik vraag me af hoe ik dit wel moet lezen. Mijn tweede vraag gaat over de tekst op pagina 13. Daar staat discriminatie op grond van nationaliteit mag niet. Nu kun je discrimineren op tal van gronden en door het expliciet niet toestaan van deze ene grond lijkt het alsof het wel mag op basis van, geen idee, geluid of gelaatskleur van de ondernemer of zijn religieuze achtergrond of haar, hè, gender. Waarom is ervoor gekozen om alleen op basis van nationaliteit discriminatie niet toe te staan?
Twee interessante vragen. Mevrouw Huisman, gaat de gang.
Ik heb even meegelezen en pagina 11 denk ik dat u daar gelijk heeft, dat dat niet middelen moet zijn, maar uitgaven, dat we die willen beheersen. Dus ik denk dat we die tekst moeten laten aanpassen. En dat geldt ook natuurlijk voor discriminatie. Ik denk dat daar een zinnetje achter moet, nog op een andere grond, welke dan ook. Het gaat natuurlijk niet alleen op grond nationaliteit, maar ook op andere gronden. Dus ik neem die punten mee.
Dank, de heer Ram.
Dank u wel, voorzitter. Het stuk is gebaseerd op een modelverordening, model inkoop en aanbestedingsbeleid van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daar zijn we blij mee. Dat is in samenspraak met bedrijfsleven gedaan, in samenspraak met verschillende gemeentes in Nederland. Daar hebben we hartstikke goede ervaringen mee. Maar er wordt aangegeven dat dat de basis is. Dat betekent dat er op bepaalde punten afgeweken wordt van de VNG-standaard. Is het mogelijk dat we een overzicht krijgen van de punten waarop afgeweken wordt van die standaard en wat dat in de normale verordening zou zijn? Want in onze optiek is dat eigenlijk het gebied waarin we de keuzes maken.
Mevrouw Huisman, ga de gang.
Ik zal dat toesturen.
Dank. De volgende vraagsteller is de heer Rutte.
Dank u, voorzitter. Onder punt 4.2, maatschappelijk verantwoord inkomen, staat: de gemeente zal zich inzetten om op termijn het manifest maatschappelijk verantwoord inkomen te kunnen ondertekenen. Mijn vraag was, wat heeft u dan nodig om dat te kunnen doen? Waarom zit er nog niet echt een voorstel bij om dat te doen? Eigenlijk wel doorpakken dan. En dan moet ik even doorbladeren. U stelt aan de ene kant dat u lokaal wilt inkopen, en aan de andere kant noemt u ook om in samenwerkingsverbanden in te kopen. En als ik die twee dingen lees, dan snap ik ze allebei heel goed. Want er valt voor allebei wat te zeggen om samen te werken. Samen kun je iets groter inkopen. Lokaal inkopen om de eigen ondernemers te ondersteunen, snap ik op zich ook. Maar als je die twee naast elkaar zet, op gelijke hoogte, dan vraag ik me af, bijten die elkaar niet? Want als je samen met Hollands Kroon gaat inkopen, lijkt het me lastig om lokaal in te kopen. Dus hoe maakt u dan een afweging of wat heeft prioriteit? Kunt u daar iets over uitweiden?
Mevrouw Huisman.
Ja, die vraag over wat houdt ons tegen om dat maatschappelijk verantwoord inkopen niet gelijk, dat zal ik dan ook meenemen in de beantwoording. Want eerlijk gezegd heb ik me inderdaad meer op de hoofdlijnen van deze nota ingesteld. En dat is natuurlijk dat wij inderdaad met deze nota proberen om verbeteringen te brengen in ons huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij wij vooral voor ogen hebben om ons maatschappelijke taak op het gebied van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om die veel meer op te pakken. En het lokale, om de lokale ondernemers veel meer kansen te geven om mee te kunnen doen met ons inkoop- en aanbestedingsbeleid door een informatieloket waar ze hun vragen kunnen stellen, waar we ook uitleg kunnen geven van wat we verwachten. Dus dat zijn eigenlijk de hoofdlijnen van deze geactualiseerde nota. De vraag is of van bijt dat elkaar dan niet, hè? De twee zaken van lokaal en gezamenlijk. Ja, er zijn situaties waar je gewoon lokaal terecht kunt. En wij hebben ook gezegd van we willen bij wat grotere projecten ook met percelen gaan werken, zodat de lokale zoveel mogelijk gelegenheid geven. Maar er kunnen zich natuurlijk ook zaken voordoen. Neem bijvoorbeeld sociaal domein. Dan ontkom je er niet aan om gezamenlijk in te kopen. Alleen dan hebben wij wel altijd ook als afspraak met de regio dat dan ook lokaal bij ons, waar mogelijk lokaal, dat is het uitgangspunt wat is opgenomen. Dus we proberen dat wel echt ook te borgen.
Dank, de heer Kieft.
Voorzitter, dank u wel. Dit is een nota inkoop- en aanbestedingsbeleid, de eerste sinds 2014. En wat ik gemist heb in dit hele nieuwe document is een evaluatie van het vorige. En dat is des te belangrijker omdat in dat vorige document stond van 2014 dat de gemeente in 2015 100% duurzaam wilde inkopen. Nou, dat is dus kennelijk niet gelukt, want we hebben nu een nieuwe nota waarin we heel voorzichtig stapjes gaan zetten om duurzaam in te kopen. Dus ik zou willen weten, welke lessen hebt u daar nou uit getrokken dat dat niet gelukt is? En wat betekent dat dan verder nog voor de aanpak van deze nota? Dat is als eerste vraag, voorzitter.
Dank, mevrouw Huisman.
Nou, de eerste vraag is eigenlijk meer een apart punt ook, hè. Het is eigenlijk dat u zegt van, goh, eigenlijk hebben we verzuimd als college om dan in 2014 ook met u af te spreken dat er een evaluatie zou komen. Dat zou dan misschien gerepareerd moeten worden. Maar dat is in ieder geval niet gebeurd, waardoor daar dus geen evaluatie op tafel ligt. Wat heeft het voor consequenties voor deze nota? Nou, wij hebben natuurlijk ook geleerd van onze eigen ervaringen en de ervaringen van andere gemeentes ook. Hè, ook als het gaat over bijvoorbeeld SROI. Dat is een voorbeeld wat gewoon in de raadzaal meermalen is aangekaart. Hè, met name door de Partij van de Arbeid. Van ja, jullie voldoen niet aan het eigen inkoopbeleid. Want daar staat dat jullie zoveel procent aan SROI moeten besteden. En nou, dat soort dingen hebben we dus wel overgenomen uit de signalen die we daaruit hebben ontvangen. Dus wat dat betreft hebben wij een mix van het VNG-model, waarbij we dan de lokale punten hebben opgenomen waarvan wij zeggen van hé, hier moet meer aandacht. Duurzaamheid is ook zo'n voorbeeld wat u aanstipt, waarvan wij ook geconstateerd hebben, daar is gewoon te weinig mee gedaan. En dat beogen we ook in deze nota gewoon veel meer uit te werken, dat we daarmee aan de gang moeten en hoe we dat zouden kunnen doen. Dus dat is wel om u mee te geven dat we in ieder geval wel de signalen hebben meegenomen en de ervaringen die we ermee opgedaan hebben, dat die wel verwerkt zijn in dit beleid. En misschien dat ook de vraag van meneer Ran over de verschillen, dat dat ook wat meer inzicht nog zal geven.
De heer Kieft.
Een tweede vraag, voorzitter, betreft het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen, wat de heer Rutte ook al aankaartte. Op internet, bij de website die in het document genoemd wordt, staat dat het nog, en het er nog niet is, het nieuwe manifest. En het oudere manifest bevat een heel interessante passage, en dat was dan geldig van 2016 tot 2021. En daar staat: voor een succesvolle toepassing van maatschappelijk verantwoord inkomen binnen de eigen organisatie is het commitment van de betrokken bestuurder, de betrokken budgethouder, slash opdrachtgever en inkoper, als mede verbinding tussen hen essentieel. Daarmee, ik ga ervan uit dat een dergelijke passage ook weer in dat nieuwe manifest komt te staan, want het is natuurlijk voor de hand liggend dat een bestuurder in de wethoudersrol hier echt een sleutelrol in vervult. Ja, ik kan u daar niks over vragen, want u bent straks weg als wethouder, dus dat heeft niet zoveel zin. Maar ik zeg het tegen de andere collega's: als wij dit straks vaststellen, dan stellen wij dus ook een stukje van het competentieprofiel van een nieuwe wethouder vast. Dat we daar maar even rekening mee mogen houden de komende maanden. Want je wilt wat, je vindt het erg belangrijk, en dan moet je daar ook werk van maken. Ik refereer nog als laatste even aan het rapport van de Rekenkamer, het recente rapport over de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Texel, waar eigenlijk precies hetzelfde gestaan is. Als je geen doelen stelt en je monitort ze niet, dan kan je het beleid net zo goed niet vaststellen. Maar misschien zou de wethouder even willen reageren op dat appel op de ambitie van de bestuurder. Als het gaat om dit document.
Ik weet niet of de wethouder dat wil, maar we gaan een poging doen.
Nou, ik zal het wel kort houden. Misschien is dat ook iets om samen nog over te praten dan. Maar als wethouder heb je natuurlijk heel veel onderwerpen. En als wethouder stuur je ook op hoofdlijnen, heb je ambtenaren voor de inhoudelijke expertise, wat u vreubelwerk noemt. Is ook niet de bedoeling, denk ik, dat een wethouder daar zo diep in gaat duiken, dat ze dan inderdaad dit soort dingen, hij of zij, allemaal weet. Dat is helemaal niet de functie van een wethouder. De wethouder stuurt op de effecten die de raad voor de samenleving wil bereiken. En dat is denk ik een belangrijke competentie voor wethouders. En dat ze ook goed kunnen luisteren naar signalen uit de raad. Nou ja, en voor de rest kan ik alleen maar zeggen dat ik de nieuwe lichting wethouders heel veel succes wens.
Mevrouw van der Wetering.
Dank u, voorzitter. Ik moet even richting meneer Ran en mezelf en een paar andere mensen misschien opmerken dat ik toch een slag gemist heb in dit stuk. Want in de planningscommissie hebben we het natuurlijk doorverwezen naar de auditcommissie, waarin dat stuk inderdaad inhoudelijk besproken is. Maar meneer Ran geeft terecht aan die verschillen tussen het VNG en wat wij nu als document hier hebben liggen, die zijn heel interessant. En die moet ik even voor mezelf in mijn achterhoofd houden binnen de planningscommissie, om dat soort stukken daar inderdaad beter op te beoordelen. Dan richting de wethouder. In het stuk zelf Ik zou bijvoorbeeld nog iets terug willen kunnen vinden van het wisselen van aanbieders. Ik kan me voorstellen dat als je als iemand die een aanbesteding moet uitzetten heel erg geneigd bent, als je een goede ervaring hebt met een bepaalde aanbieder, om die misschien toch weer als eerste te benaderen. Maar ik weet dat we regels hebben om meerdere aanbieders natuurlijk te vragen. Ik kan me dat alleen voorstellen bij aanbiedingen die onder bepaalde bedragen zitten, dat je daar toch dezelfde pakt. Kunt u misschien een klein beetje geruststellen dat dat niet zo is? En inderdaad, ik ben heel benieuwd wat er naar voren komt uit dat vergelijk van de VNG, hoe we onze Tesselse ondernemers een stukje voorrang kunnen geven zonder dat we positief gaan discrimineren, want dat kan natuurlijk ook niet.
Dank mevrouw Huisman.
Nou, over de eerste vraag kan ik u denk ik wel geruststellen, omdat daar wel iets over opgenomen is op pagina 19... waarin wij expliciet ingaan op de onafhankelijkheid van de ondernemersrelatie. En waar zeggen ook van ja, wij willen natuurlijk niet afhankelijk worden van een ondernemer waar we steeds zaken mee doen. Dat moet juist niet, dus daar geven we ook aan. Dus we moeten daarom steeds weer opnieuw een keuze maken. Dus daarmee proberen wij ook dus niet te zorgen dat we één ondernemers steeds weer de opdracht geven. En voor wat betreft het lokale en ondernemers meer kansen te bieden, willen wij vooral in dialoog met ondernemers. Want vaak weten ze niet waarom ze bijvoorbeeld iets niet gegund hebben gekregen. Maar ook daar kun je van leren. En daarom willen wij een informatieloket instellen. Dat als er een aanbesteding is geweest en een ondernemer heeft niet die aanbesteding gewonnen, dan kan die bij ons komen vragen van wat is er nou verkeerd aan mij? Waarom is die ander gekozen en wat mankeert er dan in die van mij? Ook in het voortraject kan een ondernemer al contact opnemen om te vragen wat de gemeente dan precies verwacht, zodat hij daar zo goed mogelijk op in kan spelen. En dat mag ook gewoon volgens de Europese regels, want dat is gewoon open voor iedere ondernemer. Die mag alles komen vragen bij ons. En op die manier willen we gewoon een hele goede relatie met alle ondernemers lokaal opbouwen.
Dank. Is er inhoudelijk nog iemand die hier iets over wil melden? De heer Rutte.
Dank u, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de antwoorden. Zo'n informatieloket waarin ondernemers dus iets kunnen leren van hoe kan ik nou een betere aanbesteding of beter meedingen in een aanbesteding. Het maatschappelijk verantwoord inkomen kopen waarbij je aandacht hebt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En het principe lokaal waar kan spreekt ons enorm aan. Dus wij staan eigenlijk wel positief over dit stuk in de basis.
Dank, de heer Kieft.
Ja, voorzitter, wij staan ook positief tegenover dit stuk. Daar is geen discussie over. Wat wij alleen heel graag zouden willen is dat bij de vaststelling van dat manifest maatschappelijk verantwoord inkopen, daar worden de criteria vastgelegd, de doelen vastgelegd die men wil gaan bereiken. En die doelen zouden eigenlijk in de raad moeten worden vastgesteld, inclusief een monitorprogramma waarin de raad geïnformeerd wordt over de voortgang van het bereiken van die doelen. Dat staat tussen de regels door wel in een stuk genoteerd, maar ik zou daar graag een duidelijke toezegging voor willen hebben dat het ook terugkomt naar de raad voordat het getekend wordt. Want misschien zou de raad daarop iets erbij stellen.
En die duidelijke toezegging vraagt u van het college, neem ik aan. Mevrouw Huisman.
Ik ga eerst vragen of dat überhaupt mogelijk is. Want mijn indruk is meer dat een standaard iets is, een manifest waar iedereen zich aan committeert die daarin meegaat. Dat is mijn indruk ervan. Dus ik zal in ieder geval uw vraag meenemen. Dan kom ik erop terug.
Dank. Ook dit op de raadsagenda van 16 februari als bespreekstuk, omdat er nog een aantal zaken schriftelijk worden beantwoord. Volgende agendapunt is agendapunt 16. Vanuit de commissie van gisteravond, het uitvoeringsprogramma programma Waddeneilanden. Zijn daar vragen? Heeft u een vraag, mevrouw Van Wetering? Er wordt even gespeurd in de aantekeningen van gisteren.
Als het goed is, zijn alle stukken...
Mevrouw Visser, gaat uw gang.
Nou, ik dacht dat dit misschien de politieke ronde thuis hoorde. Maar ik wacht even op mevrouw Van de Wetering. Begin ik vast politiek. Aangezien wij als eilanden allemaal aan het einde van de netwerken liggen... zullen wij meer moeite hebben om voldoende stroom te ontvangen... wanneer wij andere energiebronnen zoals gas afstoten. Wij, de eilanden, hebben daarom een goede reden om ten opzichte van het vasteland extra in te zetten op het besparen van energie en het zelf opwekken van stroom. Daarom zouden we graag willen voorstellen om de volgende wens in te dienen. De volgende tekst toevoegen aan programmalijn 4 Duurzame Energie. Hoogste ambitie op het gebied van het isoleren en lokaal opwekken van energie bij woningen, met als doel in 2030 alle woningen op de eilanden minimaal energielabel B. Hier mag op gereageerd worden.
De heer Schuidinga.
Dank u, voorzitter. Nou, mevrouw Visser, u neemt het een woord in de mond. Het is, u weet van ons, het streven bij ons is gewoon alle woningen, zomerwoningen, allemaal tot bankniveau isoleren in goede samenwerking om gewoon zo duurzaam mogelijk te kunnen werken. Alle energie die niet verbruikt wordt en niet opgewekt hoeft te worden, is de meest duurzame voor ons. Dus wij zullen van harte meewerken aan dit plan. Dank u.
Mevrouw Van der Wetering.
Ja, ik wil ook graag meewerken, maar alle woningen heb ik moeite mee. Want er zijn bepaalde woningen die je gewoon niet op een bepaalde manier mag isoleren. Zoals bijvoorbeeld Rijksmonumenten. Je kunt niet alle woningen zeggen. Zoveel mogelijk ben ik het helemaal met u eens.
Dank u, Rutten.
Dank u, voorzitter. Ik snap de gedachtegang van mevrouw Visser. Maar het is inderdaad wel behoorlijk ambitieus. En eerlijk gezegd mis ik één element. Energie opslaan. Lokaal opslaan. Want dat zou mensen behoorlijk kunnen helpen om minder afhankelijk te zijn van het stroomnet.
De heer Hoogrijden.
Ja, dank u, voorzitter. Ter aanvulling, daar waar het technisch mogelijk is en waar het juridisch is toegestaan, dan dekt het de lading beter.
De heer Schuidinga.
Ja, dank u, voorzitter. Even een reactie op meneer Rutte. Het is mij net vanmiddag bekendgemaakt dat de provincie Noord-Holland gaat dik geld subsidiëren aan overdekte zonnepanelen op parkeerterreinen. Dus oftewel zonnepanelen op pootjes, zoals hier ook voor het gemeentehuis. En daar hebben ze voor 2 jaar een gigantisch budget voor. Als u wilt zien hoeveel stroom verschillende parkeerterreinen opleveren, heb je het appje Pick the Sun. En dan kun je precies zien hoeveel energie op ieder parkeerterrein op deze manier opgeleverd kan worden. Dus wat dat betreft, en dat moet je gewoon uitbesteden en niet zelf proberen te doen. Dat schiet niet op. Maar goed, dat is van onze kant des VVD's. Dank u.
De heer Rutte wil graag reageren.
Ja, dank u, voorzitter, want dit gaat volledig langs het punt heen wat ik maakte. Wat ik probeerde te zeggen is, als je nou zonnepanelen op je huis hebt liggen of windenergie opwekt, dan is het heel handig als je die ook kunt opslaan in een batterij, zodat je minder afhankelijk bent van het stroomnet. En hartstikke mooi dat de provincie een subsidieregeling heeft, kunnen we misschien handig gebruik van maken. Maar dat was niet mijn punt.
Meneer Schuidinga.
En daarbij werd ook gezegd, er is ook subsidie op batterijen voor de opslag wanneer het nodig is. Dus geheel aan uw wens, alsjeblieft.
Dank, de heer Kieft.
Voorzitter, wij gaan graag mee met de oproep van de Partij van de Arbeid. En we zouden hem graag willen aanvullen met wat de heer Rutte noemt. Dat niet alleen isoleren. En we praten overigens over 2026, hè, voor het eind van dit programma. Dus het is een behoorlijke taakstelling. Want dat je daar ook in opneemt mogelijkheden voor opslag van energie.
De heer Scharriga.
Meneer Kieft, het voorstel van mevrouw Visser is 2030. Dan moet ik niet praten over 2026.
De heer Kieft.
Volgens mij praten wij over een uitvoeringsprogramma wat loopt tot 2026. Dus alles wat je daarin wilt toevoegen gaat over 2026.